Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis.
Welkom bij De Nieuwsgierige Reiziger, jouw wekelijkse podcast over reizen. Ik ben Jochem Wijnands, naast mij zit Harry Terlink. Harry is reisjournalist, voormalig hoofdredacteur van het magazine Reizen, liedjesmaker en columnist. Wij zijn jullie hosts en deze aflevering gaan wij het hebben over... Harry, waar gaan wij het over hebben?
Ik wil het hebben over de pro's en cons, over de voor- en nadelen van het alleen reizen. En alleen op stap, kort of lang. Het klinkt geweldig, maar soms valt het vies tegen. Maar je komt altijd gelouterd uit.
Het lijkt alsof jij uit ervaring spreekt.
Jawel, tuurlijk.
Ja, toch?
Ja.
Nou, ik ben heel benieuwd.
Dramatische ervaring zelfs, maar dat vertel ik je straks wel.
Oké, spannend. Voordat wij gaan beginnen, even dit. Tijdens deze aflevering krijgen jullie van ons een geheimtip. Een boekentip en het antwoord op de vraag van de week. En de vraag van de week is... welke beroemde ontdekkingsreiziger bereikte als eerste de Zuidpool? En slaagde daarin vooral omdat hij geen ponies of ponies?
Ponies, hè? Zeggen we in Den Haag.
Ja, hè? Ja. Ponies meenam op zijn expeditie. Hier kan je even over nadenken, want antwoord krijgen jullie aan het einde van deze podcast. Harry, waarom wil jij het hebben over solo-reizen?
Omdat ik het interessant vind en dat er steeds meer gebeurt. En je ziet steeds mensen die vroeger niet op solo-reis gingen omdat ze een gezin hadden of een relatie. Mm-hmm. Zowel mannen als vrouwen, die gaan ook op solo-reis. Het wordt heel erg interessant. Singles gaan op groepsreizen, dat mm-hmm. groeit ook meer. Dus alles loopt door elkaar. Maar mijn stelling voor vandaag is een beetje op een solo-reis. Als je alleen bent, loopt of wandelt of in de stad, wat dan ook schuilt, ben je... neem je veel meer op. Neem je veel meer op, ja. Natuurlijk. Alles wordt donkerder of gekleurder, et cetera. Dus Je moet wel, want je hebt niemand om mee te
praten. En is dat dan omdat je zegt, het is iets van de laatste tijd? Heeft dat iets met corona te maken?
Nee. Meer van vroeger.
Toch?
Als journalist ging je vaak met een fotograaf opstappen.
Oh, verschrikkelijk.
Nou, dit is verschrikkelijk. Ja. Dat weet je, want je bent fotograaf. Je weet hoe verschrikkelijk ze kunnen zijn. Dat is dramatisch. Ja. Maar fotografen zijn, als het goed is, helemaal gespitst op beeld. Verder niet. Ze bereiden niks voor. Nee. Ze kennen het programma niet. Ze willen ook alleen s'avonds over het beeld praten. Je moet alles voor ze regelen. Dus dat belemmert een beetje. Maar ik heb waardering voor fotografen, maar dat is wel moeilijk. Tegenwoordig kun je heel vaak alleen op... je moet wel alleen op prijs gaan.
Ja.
Ook
maar dit was toen jij reisjournalist was. Ja. En dan, dat zijn we gewoon niet meer, toch? Dat waren we.
Maar ik nog wel.
Hoor. Ja, misschien in je hoofd of zo.
Nee,
maar
niet
we reizen.
In de praktijk.
Oh ja, echt? Oh ja, jij wel, hè?
Ja, natuurlijk. Ja,
oké. En dan had je fotografen. Maar als jij kan kiezen, wat doe je het liefste?
Fotograaf.
Nee, solo of...
Nee. Het allerliefste ga ik met mijn jonge kinderen op pad. Maar die zijn niet meer jong, dus dat gebeurt niet meer. Dat vond ik het allerleukste gewoon. Met de jongens in op pad. Waar dan ook. Een goede tweede is met een hele goede favoriete reisgenoot. Toevallig is het mijn vrouw. Dat vind ik erg leuk. Ja. Maar daarnaast kan ik uitstekend alleen reizen.
Dat moet je
ook zeggen. Opgenomen.
Ja.
Dat is duidelijk.
Okay, maakt niet uit.
Ja, nee. En... Ik heb het makkelijk natuurlijk. Mm-hmm. Je hebt het makkelijker als je solo reist, niet noodgedwongen. En meestal is het niet meer dan 1 of 2 weken. Ik ben niet zo'n Jezus schuifelaar, weet je, die 3 maanden, zoals jij waarschijnlijk, door de ongerepte natuur reist. Dus het is makkelijk als je weet dat je thuis nog een hele warme moederschoot wacht. En dat is niks aan de hand. En tegenwoordig vind ik ook dat solo reizen veel makkelijker is. Omdat je door social media ben je zo betrokken bij het thuisfront. Ze reizen met je mee. Ze weten precies waar je bent, et cetera. Dus het is geen kunst meer.
Nee, maar je zei, ik ben het liefst met mijn kinderen op pad. Nou, die zijn groot geworden. Ja, dat is heel jammer, maar dat gebeurt met kinderen. Die groeien op en dan moet je ze loslaten en zo. Dan ga je het liefst met je vrouw. De solo reizen hangt voor jou een beetje onderaan of zo.
Nee hoor, want zij werkt nog volop in een vaste baan. En ik heb geheel en al de tijd om voor mijn werk op reis te gaan of solo op reis te gaan.
Maar is dat dan heeft het je voorkeur of is het een noodgedwongen omdat niemand met je mee wil? Ja, dat kan, hè?
Nee.
In jouw geval.
Nee, ik kan heel veel mensen meekrijgen, maar ik doe het liever alleen. Als je alleen reist, hoef je aan niemand verantwoording af te... Als je op dat muurtje wil gaat zitten, hoef je er niet te vertellen waarom. Want je weet het zelf niet. Als je links, rechts of rechts dat om de bocht.
Er is trouwens een quote van iemand die heet Maxwell Maltz.
Uh-huh.
Die quote is even in het Engels. If you make friends with yourself, you'll never be alone.
Oké. Okay. Dat gaat
dus geldt
wel.
Dat voor jou dan ook? Jawel, dat je altijd met jezelf op reis bent?
Als je het zo mag vergelijken. Ik denk dat je best wel goed met jezelf moet kunnen opschieten. Je moet het leuk vinden toch? Met jezelf. Ja, dat is heel belangrijk.
Ja.
Ja, je moet veel van jezelf houden. Dat helpt.
En in jouw geval, is dat zo?
Ja, dat denk ik in orde.
Hoeveel zit het in de ongezonde schaal van de narcist?
Nee.
Kan het?
Maar
als heb je zo'n spiegeltje ook?
Alleen een restaurant binnen gaat, dan ga je met je spulletjes. Je gaat aan een tafeltje zitten. Je krijgt dat rotse tafeltje, dat maakt me niet uit. En je hebt een boek bij je. Of je leest wat op een e-reader of wat dan ook. Dan heb ik het heel erg dik naar mijn zin.
Maar je bent gewoon gewend vanaf dat je jong was om heel erg alleen te zijn.
Ja.
Gewoon weinig.
Ik kom uit een groot katholiek gezin. Dat valt van
nee. Nee, hè? Dat weet ik ook
niet. Nee, dat is mis. Jij zoekt trauma's, die zijn er bijna. Het enige trauma is van met fotografen. De goede niet nagesproken. Met fotografen of reportage.
Dat laat ik even voor wat het is.
Ja.
Hey, wat is jouw meest memorabele soloreis? Waar dus het soloreis ook voor jou het meeste was, zeg maar.
Dat ik 3 weken door Idaho en Oregon trok. Mm. En toen kreeg ik als wagen een camper mee. Of ik dat erg vind. Een hele grote camper.
Is dat gaaf?
Ja, dat was niet gaaf. Dat is vreselijk. Want er zit op die Amerikaanse campers zit er ook geen achteruitrijcamera. Dus alles moet je alleen doen.
Waarom zou je achteruit gaan rijden?
In te parkeren of wat dan ook.
Je moet toch voornamelijk vooruit, toch? Ik bedoel.
Nee. Je moet ook
jij wou helemaal de hele alle stukken achteruit.
Ja. En je dacht dat zo hoorde. Nee, dat vond ik een...
Ik heb wel met je te
af
doen.
En toe mocht ik in een hotel overnachten. En dan keek ik vanuit dat hotel zo op die camper. En dan was ik zo blij dat ik in dat hotel was. Nee, omdat ik een romantisch idee had van met de camper reizen. Weet je, met je familie en met kinderen en spelletjes en wat dan ook. En alleen is het vreselijk gewoon. Ja. En dat was nog koud ook. Dat was niet het juiste weertype. Dus eigenlijk is dat het best. Maar toch vond ik het leuk. En je weet het, alle ellende. Als je ellendige reizen maakt. Dat zijn de dingen die je zelf
herinnert.
Daar praat je over.
Is dat ook? Is dat dan ook een deel van solo reizen? Dat je met betere verhalen terugkomt?
Ja. En dat komt ook omdat je de tijd hebt. Om elke minuut kun je gebruiken om te lezen of te googlen.
Maar weet je wat het is? Als je alleen reist, kun je ook gewoon alles vertellen. Niemand is erbij. Dus je kan ook gewoon... Het maakt ook niet uit. Je komt met zulke verhalen thuis. Ja. Je praat in jezelf. Als jij gewoon iets meemaakt, dan is het natuurlijk als je thuis komt gewoon 10 keer zo erg.
Ja, het is, je bent helemaal bij. Je kunt alles lezen wat je wilt. En ik hou er niet van. Ik hou er niet heel erg van om met mensen onderweg te praten. Hou niet van. Het gaat van je leeftijd af. Vind ik.
Oh, dus het is ook voor jou gewoon tijd om te lezen?
Ja. Ja, en lezen. Elke keukenmeidenroman of zware roman of weet ik wat. Een informatieboek over de bestemming. Dat kan me helpen om het verhaal beter te maken.
Maar je kan even kort door de bocht ook gewoon op de parkeerplaats gewoon bij jou om de hoek gaan staan. In een camper en dan gaan lezen. Dus wat maakt het dan? Wat maakt dat solo reizen en dat reizen dan bijzonder? Dat lezen trouwens snap ik 100%.
Je moet het in 3D beleven, denk ik.
Ja.
En je spreekt wel eens niet meer door. Ik overdrijf een beetje, maar ik ga er niet. Ik vind het ook heel vreemd. Hè? Mensen, als ze op vakantie gaan, dan zijn ze altijd: ik wil contact hebben met de lokale bevolking.
Ja.
Die neiging hebben ze nooit in hun eigen stad. Ik hoor nooit iemand in Den Haag die zegt: ik wil graag elke dag met de mensen van de Schilderswijk praten.
Mm-hmm.
Ik woon er vlak naast. Ze kunnen het doen, maar ze doen het niet. Het is heel vreemd. Ik vind die praten met lokale bevolking, vind ik het algemeen wel interessant, maar het valt ook wel mee.
Maar je vindt het een beetje overrated?
Ja. Het is een beetje overrated. Ja.
Hmm.
Is het erg?
Nee, maar je begint over solo reizen als een onderwerp waar we het dan over gaan hebben.
Ja, dus je
ziet ook wel de filosofische kant. Toch een diepere kant.
Ja, zeker. Nee, en zeker als je verder weg bent. Hè, als je in België in buitenwijken gaat lopen, dan komt er niet zoveel tot. Mm-hmm. Niet zoveel gedachten, maar als je...
Het onbekende.
Als je in redelijk verre landen gaat lopen en je ziet huisjes, dan zie je allemaal mensen die... ook het heel belangrijk vinden, uiteraard, om in dat huis te wonen en daar gedachten over te hebben. En
die
staan niet altijd bij stil.
Nee.
Dat is heel integrerend. Het is soms zelfs beangstigend dat je daar doorheen loopt. Want ja, je komt er altijd wijzer van terug. En minder naïef dan je was.
Ja, je leert, hè?
Ja.
Je wordt er rijker van.
Ja.
Maar ga je dan op reis om jezelf te vinden of om jezelf te verliezen?
Nee, dit soort termen praat ik niet.
Ja, ik wel.
Dat betekent dat je jezelf nog niet gevonden hebt. Nee, ik geloof... Nee, ik zoek niet naar zelfkennis.
Maar wel naar kennis van de wereld. Dus om dat zeg maar soort van in te vullen.
Ja, maar misschien denk jij, als je denkt aan solenreizen, denk je aan wandelen in onbewoonde streken waarschijnlijk. In de natuur.
Wat doe je
het liefst als je
solo? Ja, ik ben een extreme fan van solo reizen. Ja? Dus ik zie dat echt als bijna de vorm van reizen die je reizen mag noemen.
Ja.
Anders mag je het volgens mij niet eens reizen noemen, want dan is het meer vakantie of toerisme. Maar mag je me uitdagen en zeggen van dat het niet zo is. Ja. En dat alleen reizen brengt je in contact met je omgeving en soms in oncomfortabele situaties. En dan heb je die uitdaging. En dan,
ja, maar ik
dan
bedoel, die omgeving bij jou is waarschijnlijk anders dan de mijne. Ik vind dat je ook eindeloos kunt lopen en dingen meemaken in een stad of een stadsgebied.
Ik ook wel.
Ja. Dus die
maar dan niet in een stad waar het zo druk is van de toerisme, dat je er niet meer doorkomt.
Nee, dat is vreselijk.
Want dan ben je alleen maar bezig met navigeren en dan mensen ontwijken met grote tassen van de kleren
stad,
die ze gekocht hebben.
Maar in elke stad heb je of je nou in Tokio bent of in New York, buitenwijk heb je overal.
Ja.
En ik vind het een wilde bijvoorbeeld om... Drie of vier interessante architectonische gebouwen per dag te bezoeken.
Ja.
En daar nog drie musea mee te nemen. Dan heb je een hoop binnengekregen.
Dat klopt. Maar als je bij wijze van spreken op de Shetland Islands bent of zo, dan kom je die gebouwen en die musea niet tegen.
Nee.
Dus dan ga je niet naartoe. Nee, maar dan kun je wel weer boeken lezen, Harry. Je kan wel gewoon...
die ontwijk ik niet, hoor. Ik heb ook heel veel plezier gehad op de Faroe-eilanden.
Ja.
Dat is alweer hetzelfde. Kaal en mooi. En
heb je walvissen gedood daar? Of heb je dat even aan anderen overgelaten?
Dat stond in het programma.
Het stond in het soort...
Mooi. Dat was een aparte expeditie.
Ja, mooi.
Dat was zo goedkoop dat wilde je er lopen.
Ja, nee, ja gewoon even tussen 2 en 3 uur 's middags even walvissen doden.
Dat is echt een ernstige trek die ze hebben, hè?
Ja.
Die mensen. Ja, dat gebeurt.
Nou ja, dieren worden gedood. Ik bedoel, we eten elke dag vlees. Dus
maar elk eiland en elk land heeft wel zijn schandvlekje.
Ja.
Ja, niet dat ik het goed praat, hoor. Maar als je heel erg de lat hoog legt, dan kun je nergens meer heen.
Maar
niet naar Nederland.
Nee, dat is lastig.
Die heeft ook zijn kwalijke kant.
Ja, waar moet je dan naartoe?
Die toeslagenaffaire in dat land wil ik niet wonen.
Nooit van gehoord, ik weet niet waar je het over hebt. Maar even jouw manier van alleen reizen is dus eigenlijk me-time. En dan een vorm van om je heen kijken.
Ja.
En zonder al te veel behoefte om meteen iedereen aan te spreken. Kijk je om je heen en dan doe je indrukken op en je leest... En je komt tot rust en je hartslag verlaagt en je wordt een soort van een beetje zen. En je pakt zeg maar waar je bent, die bubbel van dat land waar je bent, dat neem je mee.
Ja.
Maar het kan een stad zijn, maar dan is het het dwalen dat je gewoon soort van niet rekening hoeft te houden met iemand anders. Je kan heel vroeg opstaan, je kan heel laat opstaan. Je kan wel ontbijten, niet ontbijten, het maakt allemaal niet uit.
Ja.
Jij bepaalt gewoon, je hebt gewoon 100% controle over je tijd.
Dat geeft een ontzettende vrijheid, ja. Ja, dat vind ik wel aantrekkelijk daarvan.
Ja, dat snap ik.
Ja. Maar het is hoe dan ook zeer verrijkend. Zelfs als je niks zou meemaken, is het ook heel verrijkend.
Ja.
Als je het er nog over moet schrijven, dan heb je natuurlijk de hele dag is tot het kleinste gaatje gevuld. Hè?
Ja. Ik heb wel eens dat ik Als het heel druk is, zeg maar, en er is een feest, dan ga ik even op de wc zitten. Mm-hmm. En dan zit ik dan 10 minuten of 20 minuten.
Ik hoop
en
dat dan, ze meer dan één wc hebben.
Dan wordt het lastig. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Ja, dan trek ik me even terug. Ja. Is dat ook wat solo reizen voor jou is? Dat je even een soort van uit de gekte stapt of uit je sleur?
Nee. Dat is allemaal te diep.
De slechte vergelijking.
Ik heb geen sleur. Ik heb een vrij oppervlakkig leven. Ik heb altijd de wind in de zeilen gevoeld.
Ja, dat wordt een leuke podcast dan. Als jij dan...
Ja, nee. wat zoek je? Nee, die hebben de verkeerde man uitgenodigd.
Ja.
Nee. Ik geloof ook als je rond de 60 of 70 nog naar jezelf op zoek moet.
Dat is ook een beetje treurig. Ja, maar dan hoef je het ook niet zo dik aan te zetten. Maar dat je iets vindt door zo te reizen, dat is iets anders dan dat je ernaar op zoek bent.
Ja.
En ik ken jou natuurlijk wel wat langer. En dan is het wel voor mij duidelijk dat je altijd wel op zoek bent naar verrijking, naar kennis, naar inzichten. Maar dan niet op een hele diepe manier. Je wil niet op de bank van een psycholoog terechtkomen.
Nee,
in de zin van
dat
het een noodzaak wordt.
Ja.
Maar er zit ook wel een filosofisch kantje aan, ook bij jou wel.
Ja. Maar natuurlijk, dat is niet zo moeilijk om dat te vinden. Je vindt meestal waar veel mensen wel op komen als je alleen reist. Maar het feit dat je geconfronteerd wordt met mensen die op hun manier alles als net zo belangrijk ervaren. Mm-hmm. Als jij doet in je eigen straat in Den Haag of Amsterdam of Bussum. Dat stemt tot enige nederigheid. Je kijkt anders naar de maatschappij als je veel reist. Je hebt het wel nodig wat dat betreft.
En als je nou moet kiezen tussen in je eentje door de bergen in een tentje. Met een tentje. Of wat je zei, een camper door Amerika in je eentje. Of gewoon een week in de stad. Wat is jouw manier van reizen dan?
Week in de stad.
Week in de stad, hè?
Week in de stad. Buiten wijken.
Ja, een beetje edgy, een beetje lekker, een beetje waar het gewoon net niet te toeristisch is. En dan nog, die nieuwe...
Ook een paar goede, snelle treinverbindingen met iets dat in de buurt is. Mm-hmm. Dat je veel kunt doen in een paar dagen. Ja. Maar met een tentje over de bergen, je eentje, dat lijkt me vreselijk. Ook een tentje.
Ik kan het is ook een leuke verhaal als je dan een beer tegenkomt of zo.
Nee. Ik bedoel 2 of 3 dagen. Dat zou ik graag met anderen doen. Mm-hmm. Met de zonen of vrouw of zo. En dan 3 dagen. Dat is hartstikke leuk, ja.
Ja.
Het is ook hard werken alleen met een tentje. Dat weet je als geen ander. Je moet koken, moet schoonmaken. Alles. En alles wat tegen zit, moet je zelf oplossen.
Dat is ook leuk, hè? Ja, dat kan ook heel leuk zijn. Hey, maar zijn er ook nadelen aan verbonden? Wat jij zo, zeg maar, schetst, dat solo reis?
Ja.
Zal ik jouw glas even aanreiken trouwens?
Ja, dankjewel. Ja. Proost. De nadelen?
Nou, ik bedoel gewoon je eentje restaurant lopen. Zijn dat je dan opeens heel zelfbewust wordt, dat soort dingen?
Nee, ik denk dat sommige mensen het... dat is leuk als je vertelt op een verjaardag. Dat je voor je beroep wel eens reist. Mm-hmm. Dan zegt altijd iedereen, dat zou ik nou ook wel willen. Weet je wel?
Ja
dat lijkt me ook zo geweldig.
Dan wachten ze tot ze...
En dan zeg je dat je wel ook in het weekend moet je doorgaan. Nou, daar hebben ze geen zin in. Dat vind ik vreselijk. En als je dan zegt, alleen, je moet ook alleen eten. Nee, dat vind ik zo... Dat kan ik niet tegen. Alleen eten vind ik vreselijk. Ja. Dan weet je ook, je bent geen alleen.
Wat vind jij ervan dan?
Ik vind alleen eten vind ik erg leuk. Na de vierde keer of de vierde avond dat je alleen heet, denk je wel eens van ik ga op mijn hotelkamer, ga ik wat eten. Mm-hmm. Maar dan zit je al in de gevarenzone. Want voor je het weet eindig je de 6e avond met je een bakje muesli.
Oh.
Je bent je lepel vergeten. En met de achterkant van je kamp lepelt je er zo naar binnen. En dan kijk je in de spiegel soms. Denk je, dan zit je met je broek op je hielen of zoiets. op bed of de spray.
Dat is wel treurig.
Dan moet je uitkijken.
Nee, dan moet je echt...
Dus ik dwing mezelf.
Dat je überhaupt niet je hotelkamer afkomt. Dat ze wel een teken dat het niet geschikt bent voor alleen reizen.
Nee. Je moet eigenlijk elke avond een bijzonder restaurantje of in een buitenwijk. Die zijn er altijd wel daar vinden. En daar groots binnen komen scheiden. vol zelfvertrouwen. Dat is goed. Een boek onder je, een literair boek. En daar een e-reader aan de andere kant. Niet naar de mensen kijken. En dan, dan ga je aan dat tafeltje zitten. Ja.
Het is misschien een goed moment, want we hebben het gehad over een geheimtip en we hebben het gehad over een boekentip. Dus misschien wel even een goed moment om jou te vragen, Harry, wat jouw geheimtip is voor deze, voor deze aflevering.
Even kijken wat... Nee,
ik had het over eten.
Tip. Dat ga ik niet per se over eten. Maar nee. Nou, mijn boekentip is van Geert Mak.
Oh, leuk.
Die deed in, een tijdje geleden is dat verschenen, maar dat doet er niet toe. In Reizen zonder John deelt hij zijn liefde en kennis voor Amerika. Ja. En hij volgt dan het spoor van John Steinbeck. Ik heb al gehoord, een groot schrijver was dat. En die maakte diezelfde tocht door Amerika met zijn poedel. Die poedel heette Charlie. En het boek heette Reizen zonder Charlie.
Ja, ik ken het.
En Geert Mak die deed Reizen zonder John.
Ja.
En die is ook heel Amerika afgereden en alles diep op hem af laten komen.
Ja.
Vond ik een geweldig boek om te lezen. Zeker ook omdat Geert Mak is een vrij erudite persoon.
Ja.
Dus daar leer je zelf heel veel. Ik vraag me altijd af, weet je, waarom kan ik niet op die gedachten komen als ik alleen door Amerika reis? Ik heb wel interessante gedachten, maar niet zoveel als Geert Mak. Ik denk als ik maar veel Geert Maks lees, dan gaat het
ik vind hem echt een waanzinnig goede schrijver.
Ja. Ja.
En ik heb zijn boek, dit boek ook gelezen. En John Steinbeck zijn boek ook gelezen. Ja. En Mice and Men. Of Mice and Men. En Canary Row.
Uh-huh.
Monterey. Ik heb natuurlijk in die omgeving gewoon.
Ja, ja.
Ik vond dit niet zijn beste boek.
Nee.
Ik vond het een beetje obligaat omdat hij zo rondreist. En dan steeds weer een soort van gedwongen wordt om al die verhalen van John Steinbeck te...
Ja.
Dat speelt zich af in de jaren 30 in Amerika.
Uh-huh.
Dat was echt een hele heftige tijd. Met heel veel armoede. Ja. De Dust Bowl en noem maar op.
Ja, dat weet ik niet meer. Maar dat vond je niet voldoende doorleven?
Nee, maar ik vind hem... Ik zou elk boek van Geert Mak blind kopen en lezen. Dus wat dat betreft,
daar ging het ook om. Ja. Het gaat om... Fantastisch. Ik vond het idee fantastisch.
Jij zat ook in een campertje, toch? Of in een busje?
Nee, een camper.
Wel
een
camper.
Ja, ik reis ook wel eens in een gewone auto. Of met de trein door Amerika. Ja.
Maar het is even de vraag, als je nou met een hond reist...
Ja.
Of met een ezel. Ben je dan nog alleen? Kun je dan zeggen dat je solo reist?
Nee, met een poedel wel. Met een ezel niet. Nee, een ezel. Ik heb wel met een ezel door de spelen en zo heb ik gelopen. Hè? Dat doet iedereen wel eens als je kinderen hebt. En er wordt gezegd tegen de man die ezel dan uitgeeft. Mm-hmm. Want, let erop, je hoeft hem om een paar kilometer knuffelen. Daar is hij gevoelig voor. En s'nachts kan hij ineens in balken uitslaan. En dan heeft hij verdriet. Dan moet je eruit. Dat moesten we ook. Hè? Ja. Zijn met twee uitgaan. En dan om die ezel te gaan hangen. En dood kunnen van ineens hij tevreden. Oh, dat heb je nooit bij een poedel. Dus dat is wel bijzonder.
Dit is wel heel bijzonder, ja.
Maar je hebt gelijk.
Ik heb wel een beeld dat ik nou niet meer uit mijn hoofd krijg. Dat je daar met je hele familie die ezel staat knuffelen.
Ja. Nee, maar jij zegt iets interessants hoor. Je reist eigenlijk nooit meer alleen door de social media. Iedereen weet waar je bent. Elke avond heb je wel contact met thuis. Je gaat facetimen. Ja. Je laat met je mobiel. Kijk eens voor je kamer of lelijke kamer. Ja. Kijk eens van een gore spray of wat. Hoeveel kussens? Wel 5 kussens. Ja.
Maakt niet uit waar je bent.
Heb je dat al gedaan? Nee.
Ja.
Dat maakt het ontzettend veel makkelijker als je niet goed tegen alleen zijn kunt. Nou, dus het is een voordeel en het is een nadeel. Maar de tijd van Giro betaalkaart en de posten, restanten.
Ja, de travel check.
En dat je moeder niet wist waar je was.
Nee,
je weet je moeder altijd waar je bent.
Ja, als ze nog leeft wel, hè. Ja.
Ja, dus het is niet zo moeilijk.
Je als kan ze dood is, weet ze sowieso altijd waar je bent.
Jawel.
Toch, als je daarin gelooft.
Dat lopen wij maar, hè. Dat je naar je moeder kunt gaan.
Je zit altijd kijken waar je bent, ja. Alles wat je doet, zit ze mee te kijken.
Ja.
Lastig, hoor.
Dus nee.
Ik herinner me, ik ben zelf op wereldreis gegaan toen ik best wel jong was. Zonder mobiele telefoon, zonder e-mail. Een jaar. En dan elke dag dat je zeg maar langer aan de reis bent, ben je verder weg van huis.
Ja.
Gewoon in die taal. Want het Nederlands had op een gegeven moment... Ik had een vriend met wie ik reisde, die ging naar huis.
Mm-hmm.
Nou, dus die taal die was op een gegeven moment weg.
Ja.
En ik was alleen. En dus alles wat ik soort van had aan Nederland... wat ik of Europa of westerse samenleving... wat dat langzaam zeker verdween dat naar de achtergrond.
Ja.
En toen had ik ook een punt dat ik dacht, ik ga gewoon niet meer naar huis. Mm-hmm. Dat ik echt helemaal niet meer feeling had met...
Wanneer was dat ongeveer?
1990, 1991.
Toen had je nog geen mobieltjes, nee. Geloof ik, of een net. Ja.
Nee.
Ja.
Nee, je had helemaal niks. En toen de laatste maanden was ik in China, in Rusland beland. China had net dat Tiananmen Square, die... Nou, Rusland had die opstand in augustus. Mm-hmm. Van dat Yeltsin, zeg maar, de macht greep eigenlijk, of kreeg.
Toen je op die tank ging staan.
Ja, toen was ik bij.
Daar was je bij?
Ja, ik zei, ga op die tank staan, joh. Nee, maar ik was erbij. En toen hij zijn speech gaf op dat plein achter het Kremlin.
Ja, ja, ja.
Maar dat gaat nu niet om dat ik daarbij was. Maar dat ik zo ver van huis was.
Ja.
Omdat ik al die tijd geen contact meer had gehad met thuis.
Ja.
Dus voor mij, ik was een soort van... Langzaam zeker word je steeds autonomer en autonomer en autonomer.
Ja.
En ergens vind ik in dat solo reizen... Voor mij ligt daar nog wel een kwaliteit van... jezelf vinden.
Mm-hmm.
Meer van, wat ben ik nou echt? En wat heb ik geleend van mijn ouders? Wat heb ik geleend van mijn vrienden? Wat heb ik geleend van de maatschappij? En
mm-hmm.
Het is niet erg dat je dingen leent en je aanpast.
Mm-hmm.
Maar het is wel goed om te kiezen. Dit wel en dit niet. En dat je het niet zeg maar meeneemt zonder keuze. Zeg maar.
Hoe oud was je toen?
Ik was 24.
Oh ja, dat is ook een mooie leeftijd.
Ja,
dat
was prima. Waren. Niet 18, maar ook geen 45 of zo. Hey, voordat we het vergeten, je hebt ook nog een geheimtip, toch? Dan wil iedereen wel een graag geheimtip horen van jou.
Ja, ja. Oké, waar had ik de geheimtip? Oh ja, dit beduurde voort op alleen uit eten gaan. De gouden tip vind ik dat.
Ja.
Klinkt heel banaal hoor, maar dat is het niet.
Nou, je bent een ervaren reiziger. Dus
altijd aan de bar zitten. Als een restaurant een bar heeft, ga aan de bar zitten.
Oh, dat snap ik wel, ja.
Als je alleen reist... Als het even kan, dat ziet er in een restaurant al direct uit, alsof je een kleurrijke passant bent of een ervaren wereldreiziger.
En dat vind je wel belangrijk dat ze dat
in handen neemt.
Dat vind je belangrijk?
Ja, maar voor mezelf ook.
Ja, dat zeg
ik. Ik prent dat mezelf in.
Ja.
Ja. En je moet ook niet mensen aankijken. Want als je ze aankijkt, dan zoek je eigenlijk
een erkenning.
Of dan kijken ze terug. Of er ligt een mededoog of wat ook. Help je in je ogen.
Ja. Kijk dat je binnenkomt.
Maar je moet zo. Je gedragen dat de mensen die aan een tafeltje zitten met andere mensen denken, wat leid ik eigenlijk een burgerlijk bestaan?
Ja, ik zou willen dat ik die man was. In plaats van dat je...
Maar het voordeel nog van een bar is ook, je zit altijd in de loop.
En de
ogen komen achter je, de barman zit voor je. Dus je hebt altijd contact.
Ja.
Je kunt je een boekje daarnaast neerleggen, je kunt aantekeningen maken. Je voelt je toch een soort Hemingway.
Oeh.
Het helpt gewoon wel. Als je aan de bar zit, ben je nooit zielig. Als je in een half tafeltje achter een palm of iets voor de wc zit, dan heb je wat meer moeite.
Oh, ja, weet je, als je in je eentje... Ik heb deze ervaring natuurlijk ook. Voor mij is eten niet echt een issue als ik reis op een of andere manier. Ook als ik schrijf, merk ik dat ik bijna nooit praat over eten. Omdat ik gewoon... Ik weet niet hoe ik dat doe, maar als je dan een keer een restaurant in komt en er staat een soort van man, die kijkt je aan alsof hij 6 dagen niet gepoept heeft. Met zo'n blik van, kom je doen in je eentje? Zo'n bezel van Fawlty Towers.
Ja,
met zo'n frons en dan zo'n vragende blik. Zo'n kin omhoog en zo. Dat je dan zegt, je voelt je steeds kleiner worden. Ja, ik ben alleen.
Ja.
En dat hij dan zeg maar bij de gratie gods soort van nog een tafeltje voor je weet te vinden. Maar dan moet je eerst helemaal door dat restaurant heen. De soort walk of shame.
Ja.
Met die man helemaal naar dat achterste tafeltje bij de wc.
Ja. Ja.
Er staan dan 2 couverts. En er wordt er eentje dan met heel veel lawaai weggehaald. en zo. En dan heb je natuurlijk gewoon... Ja, dan ben je gewoon aangeschoten wild al.
Ja, dat is
dus,
waar.
Dus ik heb wel eens gehad dat ze gewoon de wijnkaart uit mijn handen rukte.
Je bent wel op een leeftijd gekomen dat je dat niet pikt. Je wil een beter tafeltje. Dat pik je niet.
Oh nee, zover ben ik nog niet. Ik heb ook nog niet jouw leeftijd natuurlijk.
Nee, dat helpt. Ik vind het wel heel mooi. Als je met z'n tweeën bent, of met z'n drieën... en je wordt heel slecht behandeld door een schochtige ober... dan is dat fantastisch, hè, voor je verhaal. Die wordt er heel erg om.
Ja.
Iemand zo onbeschoft zijn?
En dan moet je dat een beetje uitmelken.
Als je alleen bent, kun je dat niet delen. Nee. Dan voel je echt heel klein worden. Ja,
ja, maar het zijn natuurlijk, uiteindelijk is het sneu of zo dat het zo moet...
Ja.
Maar je stelt je dus zelf toch
wel
bloot.
Ik vind, ze worden wel steeds aardiger, vind ik. Ze zijn meer gewend aan solo-reizigers. En ze hebben ook zelf solo gereisd. Dus
dat valt
mee eigenlijk. Het is ook wel een cliché, hè? Als je alleen binnenkomt, dat je dan beschofterig of
nou, ik vind dat vooral wordt. Die obers die dan zo lang stil zijn, dat je zelf begint te stamelen en te hakkelen en over je woorden gaat vallen. En dan zegt van dingen als, ik kan later wel terugkomen of ja, ik wil ook wel aan de bar zitten. Maar dan zijn we bij jouw geheimtip aanbeland.
Ja. Nee, ik word er wel gelukkig van als je daar zit en je zit met een paar glazen rode wijn. En je helemaal verzonken in wat je doet. En je loopt of je kruipt weer terug naar je hotel. Of in jouw geval je tentje.
Nou,
dan is het toch wel.
Ik vind niks mis met het hotelletje hoor.
Oké.
Okay. Hey, yes. We hebben nog een vraag. Dat was de vraag van de week.
Het antwoord, ja. Je hebt het antwoord ook.
Weet je me nog, welke beroemde ontdekkingsreiziger slaagde erin de bevroren wildernis van de Zuidpool te bedwingen? Ja. Als eerste, hè? De eerste de Zuidpool te bereiken. Ja. Zonder ponies.
Ja.
Ponies,
ja.
Dus we zijn benieuwd, wie was dat?
Ja, wil je dat van mij horen?
Ja, dat mag jij.
Dat was. Ja. Even kijken hoor. We hebben zoveel. Nee, Emerson natuurlijk. Roald Emerson. Ja, ja. Wat me toen zo integreerde. Ik zal even de volledige antwoord. Roald Emerson, 1872 tot 1928, was een Noorse ontdekkingsreiziger. Hij bereikte de Zuidpool op 14 december 1911 en keerde weer veilig terug. Zijn geheim, hij gebruikte een combinatie van skis, sleden en honden om de reis te maken. Geen ponies, want die aten te veel. Zijn voorganger, Scott of een naganger.
Nee, niet voorganger. Ja. Die deden dat tegelijkertijd.
Ja. Oh ja,
tegelijkertijd. Die waren serieus een wedstrijd aan het doen. Ja.
En die ponies moesten heel veel eten. Die zakten door het ijs.
Ja.
En dan was het afgelopen. En hij had honden. En honden die konden als ze door het ijs zakten weer makkelijk worden opgehaald. Mm-hmm. En als het dood ging, dan werden ze opgegeten.
Weet je, dat er nog, dus was nog iets. Maar er was nog één ding.
Mm-hmm.
Waar, kijk, wat eet een pony?
Hooi.
Ja.
Dat was heel
en zwaar. Dat heb je niet in de Zuidpool. Nee, wat eet een hond?
Ja.
Vlees.
Die eten,
dus als jij gewoon een zeehond had of een ander beest, dan kon je dat gewoon aan die honden
geven. Maar hij kon ook een andere overleden dus hond op eten.
Ja. Dus die honden die konden dus zeg maar alles eten wat er was. Ja. Maar je hebt geen gras en geen hooi daar.
Ja.
Dus ik weet niet hoe ze op dat idee zijn gekomen van die ponies.
Op extra sleders en dat dan weer plaats in.
Ja. Hey, volgens mij zijn we erdoor voor de eerste keer. Dit was De Nieuwsgierige Reiziger. Dit is de podcast over jouw manier van reizen. Wij zijn er volgende week weer. En dan gaan we het hebben over de Malediven. En Malediven hebben een wereldrecord dat zij koste wat kost geheim willen houden. En dat gaan wij volgende week onthullen. Ik ben Jochem Wijnands, naast mij zit Harry Terlink. Tot de volgende week.
Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis.